kanker. Een onverwachte gast die aan je deur klopt. Eén dat je lijf doet tegensputteren en je hoofd op hol doet slaan. In deze podcast zal het gaan over angst, onrust, chemotherapie en de dood. Maar ook over hoop, de liefdevolle ondersteuning van mensen en de vele vormen van levenslust na een kankerdiagnose. Ik ben Yamina Crossa van het VUB Yamina Crossa Fonds voor Kankeronderzoek. Nadat Tine Maanhout en Sylvia Brouwers het boek schreven Het is kanker, wat nu? Nodigde ik ze uit om host te zijn van deze podcast. Deze podcast kon gemaakt worden dankzij de warme en waardevolle samenwerking van het VUB Yamina Crossa Fonds en de AFAS Foundation.
Dat waren twee bijzondere perspectieven.
Ja, dat was heel fijn om de beide dames samen bij ons in de studio te hebben. Een wetenschapper en een jongere die over de toekomst kunnen spreken als het over kanker gaat. Dat was echt heel fijn en indrukwekkend om hen bezig te horen.
Ja, inderdaad. Want in de aflevering die volgt mogen we het inderdaad over de toekomst hebben. Ja. Wat betekent dat eigenlijk? Er wordt door wetenschappers en onderzoekers hard verder gewerkt aan nieuwe manieren om kanker te bestrijden. Chemotherapie, immuuntherapie. Maar vandaag zoomen we in op een nog bijzondere toekomstige remedie. Vaccins tegen kanker. En dankzij deze voortdurende evolutie in wetenschappelijk onderzoek krijgen mensen zoals Tine en ik en velen met ons ook echt nog een toekomst. Daarom hebben we vandaag twee bijzondere gasten bij ons. Professor Dr. Damia Lawi, een onderzoekster, en Kiana, 17 jaar en herstellend van lymfeklierkanker. Nog even wat meer over deze gasten. Professor Dr. Damia Lawi behaalde een doctoraat in de biomedische ingenieurswetenschappen aan de VUB. Samen met een gedreven team onderzoekt ze hoe bepaalde cellen het immuunsysteem kunnen beïnvloeden om de kans op herval drastisch te verkleinen. Als het ware een kankervaccin. In dat kader vindt ze dendritische cellen de coolste cellen in ons lichaam. Dat mag ze ons zo meteen even uitleggen. Naast onderzoekster is ze ook mama van twee kinderen en moet ze soms haar labo uit om geld te vinden om dit belangrijke onderzoek te financieren. Onder andere via het VUB Yamina Crossa Fonds. We leggen straks uit hoe jij als luisteraar ook kan ondersteunen. Kiana dan is 16 jaar en kreeg op haar vijftiende de diagnose lymfeklierkanker. Sinds enkele maanden is haar chemotherapie afgelopen en kan ook zij ook weer aan de toekomst denken. Organisatie, onthaal en sales studeert ze in haar voorlaatste jaar. Haar grote passie is motocross. Ja. Hoe cool is dat? En haar ziekte geeft haar veel goesting om eigenlijk zelf met jongeren en kanker aan de slag te gaan.
Moet ze zeker doen, nadat we haar gehoord hebben. Absoluut. Ja. Geniet van het gesprek.
Dag Damia, dag Kiana. Welkom bij onze laatste aflevering van deze reeks. Ook Tine weer. Fijn dat je er ook weer bij bent. Laten we meteen starten met de vraag die we aan iedereen stellen. Het internationale symbool voor kanker is de krab. Damia, met welk dier zou jij kanker vergelijken?
Ik vergelijk het eigenlijk met een scorpioen. Omdat ik heb al veel scorpioenen gezien. Hè? En scorpioenen die kruipen zo op u. En je kunt die een hele tijd op je lichaam hebben. En op een moment gaan die je steken. En dan is er eigenlijk weinig tijd om er nog iets aan te doen. Je hebt die tijd wel nog, maar op een moment is het te laat. En dan is het zoals wat er bij kanker ook kan gebeuren als je er te laat bij bent.
Ja, een mooie vergelijking. Ja, venijnig ook.
Ja, het is ook zo.
Ja. En jij, Kiana?
Ik zou gaan voor een kogelvis. Die kunnen zich heel scherp opstellen, maar die zijn eigenlijk heel giftig van binnen. En ik denk dat dat kanker eigenlijk ook is. Want je weet niet wat er in je lichaam juist zit.
Ja, oké. En daarom dat het ook zo belangrijk is om effectief te blijven onderzoeken wat die kanker juist is, om onderzoek te blijven doen. Damia, we hadden het in de inleiding al over dendritische cellen en onderzoek. Kan je ons eens even uitleggen wat dat jij doet met jouw team?
Ja, dus wij werken eigenlijk op het immuunsysteem. Wij proberen te begrijpen hoe dat de cellen van je afweersysteem, van je immuunsysteem, eigenlijk interageren met de kankercellen en met de andere cellen van het immuunsysteem. Het is eigenlijk zo dat in een tumor heb je kankercellen, maar heb je ook cellen van je immuunsysteem die daarin komen om de kankercellen te proberen vinden en te vernietigen. En de dendritische cel, dat is zo de leukste cel, dat is eigenlijk degene die alles moet herkennen dat vreemd is in je lichaam. Dus die komt in je tumor en die gaat de kankercellen herkennen En die gaat daar eigenlijk een klein stukje van opnemen en geven aan de soldaten. De soldaten, dat zijn de T-cellen. En die soldaten met die informatie gaan die dan de kankercellen kunnen dooddoen. En voordat we met dat onderzoek starten, werd er algemeen gedacht dat de meeste dendritische cellen eigenlijk slecht zijn en de kankercellen gaan helpen. Een deel van die cellen gaan dat ook doen, maar een groot deel gaat ook echt de kankercellen helpen bestrijden. En dus wij willen die cellen eigenlijk gebruiken als een soort therapie. Dus het idee is, stel dat we een patiënt hebben met, ik zeg zomaar iets, een longtumor of een borsttumor. We halen die tumor van de borst eruit en dat wordt chirurgisch gedaan door de arts. Uit die tumor kunnen we dan de goede dendritcellen halen. Die hebben de informatie mee van de kankercellen en we spuiten die dan terug in dezelfde patiënt. En die dendritcellen gaan in die patiënt eigenlijk kunnen reizen naar alle plaatsen in het lichaam waar misschien uitzaaiingen al zijn, dat de arts nog niet heeft ontdekt. En die kunnen eigenlijk ook zo een geheugenrespons opwekken, zoals bij een klassiek vaccin, dat ervoor gaat zorgen dat de patiënt niet meer zou hervallen. Ja. Maar ik zeg nu patiënt, voorlopig werkt het bij muizen en we zijn nog niet in het patiëntstadium.
Als ik het dan goed begrijp, dan betekent het dat je eigenlijk eerst wel een tumor hebt om dan inderdaad die kans op herval vooral of uitzaaiingen te verkleinen. Dat is waar jullie naar op zoek zijn.
Dus het is geen vaccin tegen het krijgen van kanker, maar wel tegen hervallen uitzaaiingen. Wat ook heel belangrijk is, want eigenlijk is het zo dat 90% van de patiënten overlijden aan hervallen uitzaaiingen en niet aan het krijgen van de eerste tumor.
Oké. Dus inderdaad erg belangrijk onderzoek. En we begrijpen dus het stadium, we zitten in het stadium dat we testen op muizen. Die resultaten zijn heel positief, hebben we begrepen. Wanneer kunnen we het bij mensen...
Dat is een beetje een strikvraag. Onderzoek, zoals jullie misschien weten, gaat in het algemeen traag. Ook al werken we keihard. Dus wij hebben nu de data die we nodig hebben. De preklinische data, dus de muisdata. En nu moeten we eigenlijk alles bij elkaar rapen van kwaliteitscontroles en zo, om eigenlijk een ethische goedkeuring te krijgen. En we hopen dat we daar zullen zijn tegen 26-27. Maar dan is er ook nog een grote voorwaarde, is dat we het geld ook bij elkaar krijgen om een eerste klinische studie te starten. En daar zijn we nu nog niet. Dus we krijgen wel veel hulp, onder andere van het VUB Yamina Crossa Fonds. Dus Yamina is van alles aan het doen om het bedrag dat nodig is bij elkaar te rapen. Ja. Maar we hopen dat er natuurlijk nog heel veel donaties zullen zijn voor het fonds. Dat we inderdaad, indien we klaar zijn met de ethische rompslomp, zeg maar, ook echt de eerste patiënten kunnen behandelen.
Ja. En als ik het ook goed begrijp, deze behandeling zal er eigenlijk ook voor zorgen dat we in sommige gevallen, of eigenlijk in veel gevallen bij herval, misschien ook geen chemotherapie meer zouden moeten toedienen, omdat ons lichaam zelf eigenlijk al weet, hier is iets dat ik moet bevechten en onze soldaten zijn klaar om te vechten.
Ja, dat is echt het doel. Hè? Ja. Om ervoor te zorgen dat de neveneffecten van de conventionele therapie, dat je die niet meer moet ondergaan.
Ja, dat zal jij waarschijnlijk graag horen, Kiana, want een van de nevenwerkingen is die haaruitval van chemotherapie. Wat denk je als je dit hoort? Ja.
Ik denk dat er heel veel kinderen mee blij gemaakt gaan worden. Je hebt nog steeds een ziekte wat in je lichaam aan het vechten is, maar ik denk haaruitval, als dat niet zou gebeuren, dat zou heel veel wonder al doen. Ja. Dat bestrijdt de onzekerheid wel een beetje.
Ja, zeker inderdaad. We gaan het er nog over hebben, hè. Maar als je inderdaad jonger bent, van welke leeftijd, al die nevenwerkingen zijn best heel pittig. Dus superbelangrijk dat we ons eigen lichaam aan het werk kunnen zetten, inderdaad. Ja. Wat heeft jou gedreven om met die passie eigenlijk in dat kankeronderzoek te stappen? Het is niet echt een leuk onderwerp om mee aan de slag te gaan.
Voor mij was het echt oorspronkelijk puur uit interesse. Dus ik vind het menselijk lichaam in het algemeen fascinerend, hoe dat werkt. Allee, als je nu denkt dat je in je lichaam, ik weet niet hoeveel cellen hebt die van alles met elkaar aan het doen zijn, zonder dat je dat weet, zonder dat je daar iets voor moet doen. En het is echt uit interesse van hoe dat die cellen werken, eerder dan echt kanker te bestrijden. Dat was mijn eerste, de reden waarom ik ermee gestart ben. Maar uiteraard ben ik dan hoe langer hoe meer in contact gekomen met mensen die lijden aan kanker, mensen die overlijden aan kanker. Ik ben zelf mijn vader aan kanker verloren. Mm. En dan heb je ook zoiets van, oké, wat wij doen is niet enkel cool, maar ook nuttig. En dat helpt ook om mensen te motiveren, om zelf super gemotiveerd te blijven, om nachtjes door te doen. Om ervoor te zorgen dat we hopelijk ooit mensen gaan kunnen redden.
Ja, inderdaad. Want zo'n onderzoeken die vragen inderdaad heel veel energie. Zoals je zegt, nachten doordoen, ook die fondsenwerving die daar natuurlijk mee gepaard gaat. Waar haal jij die energie om toch dag in dag uit daarmee verder
te gaan? Ja, een groot deel uit mijn team. Dus ik heb een super leuk team van jonge mensen die allemaal gemotiveerd zijn, allemaal anders zijn en allemaal iets bijbrengen tot echt zo'n, ja, echt een superleuke groep, grote groep mensen. Ik haal mijn energie ook uit de patiënten. Dus wij spreken regelmatig met patiënten. En die zorgen er ook voor dat we weten waarom dat we het moeten blijven doen. En dan zijn er ook mensen, ja, bijvoorbeeld zoals Yamina Crossa, die blijft ons hoop geven dat we er ook gaan geraken dankzij de financiering. En ja, ik krijg ook energie natuurlijk uit mijn omgeving, mijn partner, mijn kinderen. Ja. Die zeggen ook soms van, ah, mama, je bent goed bezig. Ook al begrijp ik niet helemaal wat ik doe. Ja. Maar ja, ik word wel gesteund door een grote omgeving rond mij.
Ja, en ik vermoed ook de resultaten die effectief er ook zijn, waardoor dat je weet, we zitten hier op een juiste track in ons onderzoek.
Ja, en alle kleine resultaten geven ook iets bij. Dus elke dag is er wel iemand in mijn team dat een experiment uitvoert, dat iets ontdekt dat al dan niet leuk kan zijn. En dat kan de hypothese valideren of tegenwerken. Maar op dat moment heb je ook elke dag iets dat je weet van, we hebben nu dit ontdekt. En niemand anders op de wereld weet dat. Ja. En dat geeft ook zoiets van, een soort energie. Dat gaat ervoor zorgen dat mijn passie nog groter wordt. Gewoon om die kleine ontdekkingen elke dag te kunnen
maken. Maar dat is wel bijzonder wat je zegt. Niemand op de wereld weet dat. Dus jij doet hier onderzoek dat internationaal uniek is.
Ja, maar dat is eigenlijk een onderzoek. Hè? Dat is bij elke onderzoeker zo.
Ja, maar het gaat over een heel belangrijk vaccin. Als dat er komt, dan is het toch heel indrukwekkend.
Zeker en vast, ja. Waar ligt volgens jou de toekomst in dat kankeronderzoek?
In het algemeen denk ik dat de toekomst echt gaat liggen naar gepersonaliseerde therapieën. Dus therapieën die gemaakt worden op maat van elke patiënt. Dus nu hebben we ook veel meer technologieën om echt te kijken van hoe ziet de tumor van een specifieke patiënt eruit? Hoe ziet het immuunsysteem van die patiënt eruit? Om dan te weten van oké, die patiënt heeft eigenlijk dit nodig. Misschien in combinatie met dit. Maar wat er nu vaak gebeurt is van we weten dat soort kankers gaat waarschijnlijk genieten van die chemotherapie, maar soms werkt dat, soms werkt dat niet. Soms moet je wachten op de resultaten voordat je dan iets anders geeft. Dan verlies je tijd. Voor bepaalde patiënten is er geen tijd. Dus ik denk wel dat we echt naar persoonlijke therapieën gaan evolueren en ook naar combinatietherapieën.
Combinatie als in?
Bijvoorbeeld verschillende soorten immuuntherapieën.
Okay.
Wij werken met een celtherapie, die dendritcellen. Maar die kunnen ook bijvoorbeeld in bepaalde tumoren waar het niet supergoed zou werken, ook sterker maken met antilichamen, dat zijn kleine eiwitjes, die dendritcellen nog sterker kunnen maken. Of eventueel waar, bij bepaalde kankers waar chemotherapie wel heel goed werkt, die dan te combineren met andere immuuntherapieën om bijvoorbeeld de dosis aan chemotherapie ook te kunnen verlagen en zo.
Ja, oké. Meer al hoopgevend inderdaad, dat we daar met het gif iets minder...
Al vraag ik me dan af, we krijgen dan nieuwe soorten medicatie, nieuwe combinaties. Verwacht je dan weer een tegenreactie van het lichaam om daar toch weer sluipwegen te vinden?
Dat hangt er vanaf van welke soort therapie. Maar bijvoorbeeld met onze celtherapie, dat zijn eigenlijk cellen die al in je lichaam zaten.
Okay.
Dus je lichaam was eigenlijk al gewoon om die cellen daar te hebben. Mm-hmm. Dus als je die eruit haalt en terug ingeeft, waardoor die dan niet meer onderdrukt wordt door de tumor... Ja, je lichaam vindt die cellen oké, want die heeft ze zelf aangemaakt. Mm-hmm. En dus we verwachten veel minder neveneffecten bij bepaalde therapieën.
Okay. Mm-hmm. In een eerder gesprek spraken we met een verpleegkundige op de oncologische dienst. En ze zei, er zijn vaak patiënten die jarenlang bij ons komen. Ja? Mm-hmm. Omdat er zoveel mogelijk is. Zie jij kanker evolueren naar iets als een chronische ziekte ook?
Ja, ik denk dat dat het geval gaat zijn voor een aantal kankers. Ideaal voor alle kankers. Maar dat is nu bijvoorbeeld het geval al voor veel soorten prostaatkankers. Hè? Waar dat mensen prostaatkanker krijgen, ze geraken er vanaf en soms komt het terug, maar op zich gaan ze er niet aan overlijden. En dan zeggen we van, ze overlijden met prostaatkanker en niet aan prostaatkanker. Mm. hopelijk gaan we therapieën vinden die het volledig stoppen, zonder dat het chronisch wordt. Maar ik denk dat voor een aantal kankers het een chronische ziekte zou kunnen worden, eerder dan echt een dodelijke ziekte.
Ja.
Maar waarschijnlijk niet voor alle soorten kankers, want wij spreken vaak over kanker. Maar kanker is een verzameling van meer dan 200 soorten ziektes die elk andere therapieën nodig hebben. Dus van die 200 zullen er wel een aantal zijn, waarschijnlijk de grotere, waar er veel onderzoek voor is, die chronisch zullen worden, maar zullen kankers, zoals pancreaskanker, dat blijft een hele moeilijke. En dat zal veel langer duren eer dat we daar over een chronische ziekte kunnen spreken.
Waarom is dat eigenlijk, dat dat een moeilijke kanker is? Waarom verschilt dat zo?
Ja, het is heel moeilijk. Het is een moeilijk orgaan. Er is heel veel heterogeniteit, dus heel veel verschillen in de soorten kankercellen per patiënt. Maar waarom exact? Dat is eigenlijk iets dat ik niet goed weet. Wij werken ook niet op dat type kanker, omdat daar ook geen goede muismodellen voor zijn. Maar ja, vaak heeft het te maken met weinig infiltratie van je immuuncellen. Dus dat je immuuncellen die niet gaan starten, het gevecht niet gaan starten. En als al die kankercellen telkens anders zijn of verschillende mutaties hebben, dan kunnen die ook sneller resistent worden aan bepaalde therapieën. Maar het blijft nog altijd een beetje een zwarte doos, zeg maar, waar dat we nog niet zoveel van weten.
Maak ik een juiste vergelijking? Als je zegt, er zijn 200 verschillende ziektes, kan ik dat een beetje vergelijken met griep en griepvaccins bijvoorbeeld, waarbij dat je bij griep ook zoveel varianten hebt en dat je eigenlijk in jouw vaccin ook maar altijd een aantal varianten kan aanpakken.
Ja, maar het is nog meer uit elkaar.
Nog
je zou kunnen zeggen, het is zoals alle virusinfecties. Waar dat je griep zou kunnen vergelijken met COVID, maar ook met HIV,
ja.
Die totaal niks met elkaar te maken hebben als ziekte. Ja. Buiten het feit dat ze uit een virus komen.
Ja. Begrijp ik dan bijvoorbeeld ook, want er zijn tumorenkankers waar jullie dan mee bezig zijn. Zie jij ook in het kader van vaccins bijvoorbeeld, want Kiana, jij hebt lymfeklierkanker gehad. Dat is eigenlijk geen tumorkanker, dat is eerder een bloedkanker, als ik het zo mag noemen. Zie jij ook een evolutie daar naar vaccins?
We zijn voorlopig inderdaad bezig vooral met die vaste tumoren. Maar ik ben nu een onderzoek gestart met mensen uit UZ Brussel, die werken op multiple myeloom. Dus dat is eigenlijk een beenmergkanker.
Okay.
Waar de kankercellen zich in het beenmerg bevinden, dus ook gelijkaardig aan een bloedkanker. En daar zijn we nu ook aan het kijken van hoe dat we onze therapie ook in niet-vaste tumoren kunnen laten werken.
Ja.
Dus het is wel de bedoeling dat we echt zoveel mogelijk patiënten zouden kunnen includeren.
Ja, amai. Dat is op zich ook weer iets hoopvol, hè, Kiana?
Natuurlijk, ja.
Zie je nog andere evoluties in dat kankeronderzoek, in de westerse geneeskunde rond kanker?
Ja, we hebben het daar niet altijd over, want we spreken vaak over kankerbehandelingen, maar we weten dat 35-40% van de kankers zijn eigenlijk gerelateerd aan de manier waarop dat wij leven. Dus ik denk, vaak zegt iemand van om niet aan kanker te overlijden, moet je ook geen kanker krijgen. Natuurlijk, in 60% van de gevallen kan je er totaal niks aan doen. En heb je gewoon ofwel slechte genen geërfd, ofwel heb je gewoon pech. Dat wanneer dat je cellen delen, want onze cellen delen constant, dat er een foutje oploopt en dan krijg je kanker. Maar in 40% van de gevallen kan jij of de maatschappij er wel iets aan doen. En dan is het anders gaan leven. Maar ook preventie.
Mm-hmm.
Dat we ervoor kunnen zorgen dat we ook veel sneller kanker kunnen detecteren. En als we spreken van anders gaan leven, zijn de klassieke dingen dat de mensen weten. Hè. Roken en longkanker, daar is een enorme directe link. Dus niet meer roken. Ervoor zorgen als maatschappij dat roken bijna onmogelijk wordt of onbetaalbaar. Vervuiling is ook iets dat... Als maatschappij, daar kan je als persoon op zich niet zoveel aan doen, maar wel als een maatschappij. Er zijn nu in België bijvoorbeeld veel meer huidkankergevallen dan een tiental jaar geleden. Blijkbaar heeft dat te maken, het is nog niet zeker waarom het dat is, maar heeft het te maken met het feit dat wij sneller op korte vakanties gaan in het buitenland, waardoor dat we dan op een niet gereden huid plots keivele zonnestralen krijgen. Maar ook iets waar er nu meer en meer aandacht naar wordt gegeven, is het voedingspatroon.
Ja.
Dus er is een enorme link tussen obesitas en kanker. Dus er zijn heel veel correlatiestudies. Maar om echt het mechanisme te begrijpen, daar zijn we nog niet heel ver. Wat we weten is dat vetcellen die geven hormonen vrij. En die hormonen kunnen wel, dat zijn groeihormonen, ervoor zorgen dat de kankercellen zich veel meer gaan vermenigvuldigen. Ja. Dus die vetcellen gaan ervoor zorgen dat je, indien dat je een heel kleine tumor hebt, dat je veel sneller kanker kan krijgen, alleen een grotere tumor kunt krijgen. En als je dikker bent, dan heb je eigenlijk ook een soort van constante inflammatie in je lichaam. En hoe meer geïnflammeerd je lichaam is, ook hoe sneller je kanker kan ontwikkelen.
Vandaar inflammatieontstekingen bedoel je?
Een soort ontsteking, een globale ontstekingsreactie.
Okay, ja.
Vandaar dat we zeggen, eet groenten en fruit, daar zitten zo antioxidanten in die je inflammatie gaan dempen.
Ja. Ik ga toch even, want ik weet, Kiana, dat jij jezelf eigenlijk heel lang, of misschien nog altijd een beetje, die waarom-vraag stelt. En waarom heb ik kanker gekregen? Als je Damya hoort, denk je van, oké, daar zit een deel van het antwoord, ontbreekt er nog iets?
Waarom zou ik het gekregen hebben? Ondanks mijn omstandigheden heb ik, voor ik ziek werd, heel gezond geleefd. Maar dan, zoals je zei, 60% of 40% kan er niets aan doen. Ja. En dan ook weer wel. Maar waarom heb ik het dan wel gekregen?
Wel, waarschijnlijk ben jij in de categorie van de 60% mensen waar je er niks aan kunt doen. Waar je ook niet per se... In die 60% heb je dan iets van een 5% waar je geen erft van je ouders. Dat zal bij je ook niet het geval zijn. Maar dan heb je het grootste meerdeel van de patiënten is gewoon pech. En dat is heel erg om te zeggen aan patiënten, dat je daar niks aan kunt doen. En ik heb ook in een van mijn collega's, een persoon van 27 jaar, die keiveel sport, keigezond eet, zo meditatie doet, allee, echt supergezond leeft.
Ja.
Die heeft nu een keizware kanker. En dat is ook zo waarom. Ja, dat is gewoon pech en daar kunnen heel weinig aan doen.
En dat is natuurlijk een heel natuurlijke reactie. We hebben ons die vraag ook gesteld. Hè? Waarom ik? Waarom niet?
Ja, ja.
Maar inderdaad, soms heb je effectief wel, pech ook.
Want er is toch iets dat we als samenleving wel waaraan kunnen sleutelen. Hè? Ik heb ook begrepen dat stress ook een factor kan zijn. Dat we met wachtgedraagd leven misschien. Dus er is dan toch wel een belangrijke boodschap voor ons allemaal.
Ja, dat heb ik inderdaad ook gehoord. Hè? Dus dat onderzoek naar wat kunnen we doen, welke behandelingen. Maar er is heel dat stuk preventie, waar toch ook nog wel echt de sleutel zit om het aantal gevallen
te verkleinen.
Inderdaad. Ja. En natuurlijk, ik had ook, want er waren onlangs cijfers uitgekomen dat we, wat was het, in 2050, 35 miljoen gevallen van kanker. Nu, dat heeft ook ergens, dat was verontrustend, maar anderzijds heeft dat ook ergens te maken met...
Dat is een globaal cijfer, hè, over de wereld. En dus eigenlijk, zoals je dat cijfer uit elkaar haalt, is het zo dat tegen 2050 zal er in Europa een stijging zijn van ongeveer 30-35% meer kankers, die waarschijnlijk te maken hebben aan ons levenswijze, dus voedingspatroon, blootstelling aan de zon.
Ja.
Maar dan heb je ook in andere werelddelen, bijvoorbeeld in Afrika, is er een stijging verwacht van 110%. En dat heeft daar gewoon te maken dat door het feit dat de mensen daar minder gaan overlijden aan andere ziektes en langer gaan kunnen blijven leven. En eigenlijk, ik zeg...
ouderdomskanker dan
ik zei daarnet van, je kunt kanker krijgen door pech te hebben.
Ja.
Hoe langer dat je leeft, hoe meer kans dat je hebt om op een moment pech te krijgen.
Ja.
En dus eigenlijk is een mens, dat is heel raar om te zeggen, maar wij mensen zijn niet gemaakt om veel ouder te worden dan 40, 45 jaar. Biologisch gezien, hè. Wij zijn gemaakt zoals... de dieren, hè, zoals wij zijn dieren.
Ja.
Wij zijn eigenlijk gemaakt om ons voor te planten, om de soort in stand te houden. En daarna is er eigenlijk geen functie meer voor ons.
Ja.
Wij kunnen denken, dus we hebben heel veel andere functies. Maar ons lichaam is daar niet echt op voorbereid.
Okay.
En dus ouder worden houdt in dat je dan ook veel meer kans krijgt op kanker.
Ja.
En wat is de verhouding nieuwe kankers en herval? Hoeveel mensen hervallen er dan?
Ja,
gemiddeld?
Dat is een moeilijke vraag, want die cijfers, dat is prognostisch. Dus we weten eigenlijk niet hoe dat gaat evolueren. Maar dat is weer heel kankerafhankelijk.
Okay.
En ook wanneer dat je het kan detecteren.
Ja. Ja.
Want als je het te laat detecteert, dan overlijd je. Dan ga je niet kunnen genezen en hervallen. Het is een beetje een rare manier om het uit te drukken, maar het is voorlopig heel moeilijk om daar zo cijfers op te plukken.
Ja. Dus ik hoor eigenlijk dat we inderdaad een stukje door onze evolutie, hè, we worden ouder enzovoort, zijn er een aantal kankers waar we waarschijnlijk ja, toch moeten... zullen moeten doormaken. Anderzijds kunnen we in onze levensstijl wel iets doen om dat cijfer toch inderdaad laag genoeg te houden. Zie jij andere ziektes, want dat zijn grote getallen als we het over kanker hebben, zie jij andere ziektes die eigenlijk kanker als een dodelijke ziekte zal gaan vervangen bij al het onderzoek dat we nu doen?
Ja, dat hangt een beetje af ook van waar in de wereld. We zien in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waar de mensen nog sneller dikker worden. In Azië is dat ook nu het geval. Door goede welzijn van de maatschappij gaan de mensen ook meer vlees beginnen eten, minder bewegen, waardoor ze dikker worden. Hart- en vaatziekte is iets dat misschien kanker zal blijven. Hoe zeg je dat?
Overtreffen
in het aantal dodelijke cijfers. Ja, ik hoop ook dat dat niet het geval is. Hè?
Nee.
Maar we hopen gewoon dat alle ziektes daar beneden gaan. Maar ja, het is moeilijk om zo te voorspellen van wat dat er komt. We weten ook niet welke virusinfecties er te wachten staan voor de komende jaren. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk te bepalen.
Hoe werken jullie, omdat je verwijst inderdaad ook vaak naar andere werelddelen, waar er misschien eventueel verschillen zitten. Hoe werken jullie bijvoorbeeld samen met onderzoekers in die andere gebieden? Ja. Om elkaar te voeden daarin?
Ja, dus wij proberen elkaar te leren kennen. Vaak is dat op congressen. Dus om de zoveel maanden gaan wij op internationale congressen in verschillende delen van de wereld. Waar dat we dan in contact komen met mensen die eigenlijk dezelfde soorten onderzoeken doen. Dus ik ben heel geïnteresseerd in congressen die gaan over dendritische cellen of over immuuntherapie.
Is er dan een congres over dendritische cellen? Ja. Moet ik mij dat echt voorstellen waarin dat jullie...
Bijvoorbeeld in september is er in Spanje het tweejaarlijks groot congres over dendritische cellen. Maar dat gaat niet per se enkel over kanker. Dus daar is wel een sessie over kanker, natuurlijk, maar ook over dendritische cellen in andere ziektes. Maar daar kan je soms ook uit leren.
Ja.
En dus dan proberen we soms ook funding te halen om samen projecten te doen. Je probeert ook te kijken van wie wat doet. En idealiter werken samen. Soms worden dat concurrenten.
Ja.
Dat hangt er ook vanaf. Als dat onderzoekers zijn in een academische setting of in de industrie, de manieren om daarmee samen te werken is niet altijd dezelfde.
Hoe verschilt dat dan?
Mensen die in een academische setting werken, is veel gemakkelijker om mee samen te werken, want dan moet je gewoon zeggen van, we doen iets samen, en dan is dat zo. Met de industrie moet je heel veel dingen tekenen, en dan heb je niet altijd de vrijheid, want die hangen af van hun board of directors. Daar heb je minder...
Zij hebben natuurlijk een verdienmodel achter hun onderzoek.
Ja, ze hebben een strategie.
Ik
werk liever met mensen uit de universiteit.
Ja, omdat je daar dan echt samen kan bouwen.
Ja, je hebt ook een veel grotere vrijheid.
Ja, ja.
Kijk je soms ook naar de andere domeinen buiten de klassieke geneeskunde waarin dat jij actief bent? Zo. Andere vormen van geneeskunde, Oosterse geneeskunde, of zijn daar dingen die je
wij zijn daar niet mee bezig. Omdat ons domein al zo groot is. Maar dat interesseert mij wel. Dus ik zit ook in een aantal commissies. Van bijvoorbeeld bij Kom op tegen kanker zit ik in de biomedische commissie. Mm-hmm. En soms krijgen we zo van die aanvragen binnen. En ik vind dat wel interessant om ons open te stellen tot andere soorten manieren van te genezen. Of van de kankerpatiënten te kunnen helpen tijdens de therapie bijvoorbeeld. Maar ik ben er zelf niet mee bezig.
Onderzoek, heel veel geld, maar echt zo ongelooflijk belangrijk. Jij bent zelf ook heel... Ja, ik weet wel dat je natuurlijk het VUB Jamina Crossa Fonds hebt. Er zijn ook fondsen, mensen die fondsen werven aan de VUB verbonden zelf. Jij spendeert daar zelf ook veel tijd aan. Is er daar iets wat er zou moeten veranderen eigenlijk om dat wat te vergemakkelijken?
Ja, het is heel het onderzoeksmodel dat een beetje... Dat niet perfect in elkaar zit, hè. Want het is zo dat... Als je prof wordt, dan ga je een team rond jou proberen te krijgen. Maar die mensen moeten betaald worden. Dus die kunnen soms een eigen grant krijgen, een doctoraatsbeurs bijvoorbeeld. Maar je hebt werkingsgeld nodig. Wij moeten onze producten kopen. Dat is eigenlijk het grootste van het geld. Maar dus, als prof moet je een project schrijven om te zeggen van dit is mijn idee. En dan moet je tonen waarom dat een keicool idee is en dat een nuttig idee is. En dat wordt beoordeeld door andere onderzoekers die je idee beoordelen, maar ook je cv, om te zien van, gaat die persoon dat wel kunnen?
Ja.
En dus moet je eigenlijk ervoor zorgen dat je dat idee zo snel mogelijk ontwikkelt, dat je een publicatie krijgt, en zodat die publicatie ervoor zorgt dat je cv goed blijft. En zit je eigenlijk altijd in een heel competitief model. En hoe meer publicaties je hebt, hoe meer ideeën dat je krijgt, hoe meer teamleden dat je krijgt, hoe meer geld dat je nodig hebt, dus hoe meer grants dat je gaat blijven schrijven. En het is eigenlijk moeilijk om zo... Ja, idealiter zou je eigenlijk een soort basisfinanciering krijgen, ja, van, ik weet niet, de universiteit. Dat je zou zeggen van, oké, ik kan zeker telkens 2 mensen hebben en niet minimaal onderzoek voortdoen. En dat de grants eigenlijk de extraatjes zijn.
Ja, het lijkt ook, ja. Het lijkt ook gewoon zo logisch om zoiets te doen. Ja. Gegeven zoveel mensen die aan de ziekte, die met de ziekte te maken krijgen.
Hoeveel zou jij nodig hebben per jaar om gewoon zorgeloos te kunnen gewoon je onderzoek doen?
Ja, maar dat is weer een moeilijke vraag in de zin van, ik kijk heel groot, ik heb een groot team,
ja,
dus ik wil veel doen.
Ja.
En wij zijn gemakkelijk 1,5 miljoen per jaar erdoor.
Ja, het is dat, hè?
Ja.
Ja. Je dan altijd moet verzamelen om te kunnen verder werken.
Ja, ja, ja,
ja. Even on a personal note, wat doet de ziekte kanker met jou zelf?
Ja. Ja, ik begrijp het natuurlijk heel goed, hoe dat het werkt. En dat maakt mij niet per se bang. Ik heb heel veel mensen rond mij die kanker hebben, ook mensen van mijn leeftijd. Maar ja, ofwel ben ik omringd door heel sterke mensen die heel positief naar het leven kijken, ook al zijn er natuurlijk mensen die overlijden, maar ik ben er niet bang voor. Ik ben ook in het algemeen niet bang voor de dood, bijvoorbeeld. Dat is denk ik gewoon een instelling.
Mm-hmm.
Ja, ik weet niet of dat op je vrij.
Ja, ja, nee, zeker en vast. Dat, ja, het moet ook. Ik denk dat het gezond is om ergens een afstand te hebben tussen dan, ja, de onderzoekster in haar labo en dan privé. Ja. Maar, ja.
Maar ik zie wel, ik spreek vaak over wat ik doe tegen mijn kinderen.
Ja, ja.
En die zijn er ook niet bang voor, maar die hebben wel zoiets van, als iemand ziek is, van, oeh, die heeft toch geen kanker?
Ja, ja.
Want die weten ook wat dat kan doen, omdat ik, ja, daar misschien een beetje te veel over spreek. Ja, zij zitten er meer mee bezig dan ik.
Vinden zij de dendritische cellen ook al de coolste ondertussen?
Goh, dat weet ik niet. Ze weten wel dat ze er zijn, maar soms, weet je, willen ze een beetje stoer doen en vinden ze een ander cel cooler om met hen te doen.
Het zijn grappige gesprekken bij je.
Ja, ja, ja. Het ook aan de keukentafel. Ja. Om dit stukje even af te ronden, Damia, is er hoop voor de toekomst?
Ja, ik denk dat er echt wel veel hoop. Als we zien van waar dat we komen en waar dat we nu staan, is er echt wel een enorme vooruitgang geboekt. En soms lijkt dat niet zo te zijn, omdat er natuurlijk meer mensen kanker krijgen nu, omdat we veel meer oudere mensen hebben enzovoort. Maar vroeger, als je borstkanker had, 30 jaar geleden, was er niet zoveel hoop. Nu, als je er vroeg bij bent, dan is dat 2-3 jaar in je leven die moeilijk is. Maar kan je soms daarna terug volledig normaal functioneren en blijft dat een heel erg slechte herinnering.
Ja.
En ja, de hoop is dat dat zo voor veel kankers gaat zijn. Maar als we zien hoeveel mensen bezig zijn met onderzoek, in België, in de wereld, elke dag zijn er nieuwe therapieën. Niet altijd efficiënt, maar er zijn wel elke dag dingen die werken. Dus we gaan vooruit. En er is, ik heb veel hoop.
Ja, ja. En met wat je net vertelde, heb ik niet alleen die hoop. Jij vertelt, hè, de hoop in de zin dat we, hè, de overlevingskansen zoveel vergroot zijn, maar ook de therapieën die we beginnen aanbieden, dat die ook
minder... Ja, de levenskwaliteit.
Ja, qua levenskwaliteit, ja.
Ja.
En ik denk dat we bij ons absoluut ook een heel mooi voorbeeld hebben van wat jouw werk doet, hè, want Kiana zit bij ons en het is eigenlijk dankzij dat jarenlange onderzoek dat jij hier vandaag ook bij ons bent, hè, Kiana. Dat is misschien wel heel gek om te zeggen. Zoals ik het in het begin ook al aankondigde, op 15 jaar krijg je lymfeklierkanker.
Ja.
Kan je iets heel even vertellen hoe dat juist gegaan is bij jou, dat we weten wat jouw traject daarin is?
Ik ben twee jaar geleden, op 16 november, hebben ze het eigenlijk gevonden bij mij. Dankzij een zwelling tussen mijn twee borsten. En dan ook nog een zwelling onder mijn sleutelbeen rechtstreeks naar mijn oksel. Wij zijn direct naar het ziekenhuis Kors bij Zijnde gegaan. We hebben een echo laten nemen, een foto laten nemen, maar daar zagen ze eigenlijk niet zo heel veel op. Ze zagen wel dat er iets was, maar ze konden het niet uitleggen. Dan zijn we naar de kinderarts geweest en die heeft direct gezegd van nu gaan we bellen naar het UZ Leuven. En wij bellen de professor op en je moet vandaag nog op controle daar gaan. Heb ik mama gebeld, want die was nog op haar werk. En zijn we direct naar Leuven vertrokken. We hebben dan nog 2 dagen onderzoek gedaan en toen hebben ze eigenlijk mijn biopsie al genomen. Mm-hmm. En daar zagen ze dat het lymfeklierkanker was en de Hodgkin-versie. Allee, de Hodgkin. En daar zeiden ze eigenlijk, voor een 15-jarige is dat normaal, want bij 15-jarigen zouden het nu meer voorbij zien komen. Mm-hmm. Dat is wat ze in Leuven hebben gezegd. En 9 op de 10 was geneesbaar, dus ik heb heel mooie vooruitzichten gehad.
Ah ja, oké. Okay. Dus van in het begin eigenlijk kunnen denken aan genezen.
Ja.
Ja. Oké. Okay. Jij vond het wel, Tine en ik zijn natuurlijk heel blij dat je wilt meedoen aan een podcast. Niet zo evident. Wat was de reden waarom dat je eigenlijk hier heel graag wou zijn? Of toch wou meedoen?
Over kanker spreken, zeg maar, is nog altijd een taboe. En ik denk vooral voor jongeren, van kinderen rond mijn leeftijd of zelfs nog jonger. Ik denk niet dat, niet iedereen kan het op die manier, denk ik, even goed naar mij of even goed bespreekbaar maken. En ik wil laten zien dat een 16-jarige dat wel kan. Dus hierbij wil ik de moed geven aan de andere kinderen om dat ook te kunnen doen.
Maar je hebt dat wel gemerkt in je omgeving, bij je vrienden, dat dat voor hen moeilijk was om erover te praten.
Ja, en ik heb Julie en Nora leren kennen dankzij het UZ Leuven. Ik wou heel graag lotgenoten hebben, omdat ik niemand kende daar eigenlijk bij. En dan heeft het UZ Leuven contact opgenomen met andere kinderen dan. En Nora en Julie wilden daaraan meedoen. En het UZ Leuven organiseert ook het kick-off en het ADO-kamp. Dus dat is dat we eigenlijk 4 dagen bijvoorbeeld naar zee gaan of op een kamp ergens in de zomer. En dan zit je eigenlijk met kinderen tussen de 6 tot 18 jaar. En daar heb je allemaal lotgenoten. Ze zijn oftewel al genezen, maar binnen de 2 jaar, zeg maar. Of ze zijn nog zelfs in een behandeling, maar iedereen begrijpt elkaar daar, dus dat is wel heel leuk.
Ja, dat had je wel nodig om begrepen te worden.
Ja. Ja, ja.
Want jouw leven werd inderdaad echt helemaal op zijn kop gezet. En je bent 15 jaar, je bent eigenlijk een opgroeiende tiener met allemaal andere tieners rondom u. Gewoon even, hoe ging dat dan op school? Hè? Want inderdaad, wat gebeurde er dan met klasgenoten? Of,
Mijn vorige klas was niet zo positief daarin. Natuurlijk, iedereen had wel medelijden, maar het was zo, ze namen allemaal afstand. Dan heb ik toch een meisje gehad, wat altijd bij mij is gebleven. Bijvoorbeeld, de eerste dag dat ik nog eens naar school ging, droeg iedereen een muts voor mij, zodat ik niet de enige zou zijn met een mutsje op. Dus daar was ik al heel dankbaar voor. Maar dan, meer naar het einde toe, ging ik ook niet meer naar school. Want ik en mama, we waren redelijk voorzichtig. Want we wilden geen infectie oplopen, dus altijd via bednet gevolgd. En toen hebben wij wel gemerkt dat ik 3/4 ben kwijtgeraakt.
Van je vrienden?
Ja. Maar ik denk dat dat ook vooral is omdat ik niet naar school ben gegaan en geen sociaal contact meer heb. Dus ik begrijp dat ergens wel, maar ja, het is toch moeilijk.
Dat is inderdaad, los van die behandeling waar je doorgaat, is effectief die sociale isolatie. Dus nog maar eens hoe belangrijk het is dat we vanuit jouw onderzoek dan ook, Damia, naar andere oplossingen blijven zoeken. Dat we ergens vanuit ons eigen lichaam... Zeker. Je gaf ook aan, van mensen namen wat afstand. Wat hadden eigenlijk liever gehad dan mensen dan wel deden?
Vooral mij normaal behandelen, ook al zie ik er anders uit, ook al heb ik een gevecht binnen in mijn lichaam aan de gang. Maar je wilt toch hetzelfde zijn als iedereen. En je wilt je geen buitenbeentje voelen, dus liefst het normaal behandeld worden.
Ja, alsof je Kiana van 15 jaar
De oude Kiana, ja.
Ja. Ik wou ook nog even, in een eerder gesprek hadden we het ook over, bij chemotherapie bijvoorbeeld, moet je ook eventueel nadenken over kinderwens enzovoort. Heb jij dat ook moeten doen? En hoe was dat dan?
Ze hebben mij de vraag gesteld op 15-jarige leeftijd van stel...
Ja. Hoe kun je dat dan weten?
Ja,
ja. Ja knikt. Ja. Hoe is dat mogelijk?
Op 15-jarige leeftijd hebben ze mij dat gevraagd en ik was daar heel van overtuigd dat ik geen kinderen zou willen. Maar zoals gezegd, op 15 jaar kun je dat echt niet beslissen. En dan heb ik dat even uitgesteld. Dan heb ik en mama een afspraak gemaakt in Leuven bij de gynaecoloog. Die heeft dan ons extra uitleg gegeven. Moest het niet meer lukken, dan zou ik wel mijn eicellen, mijn eicellen laten invriezen voor later. Maar ik heb dan uiteindelijk... Ze hadden mij 4 kuren gegeven. En misschien nog bestraling achteraf, maar die bestraling is niet nodig geweest. Dus dan heb ik ook mijn eicellen niet moeten laten invriezen.
Oké, ja. Dus het was wel... Inderdaad, een vraag op 15, willen kinderen? Oh, help. Nee, nu zeker niet.
Nee.
Maar het was wel heel belangrijk, dank Jane, dat je daar die stappen verder nog in gezet hebt om goed te begrijpen wat gaat er met mijn lichaam gebeuren.
Ja.
Dat je echt een heel bewuste keuze kon maken, toch?
Ja, ik ben heel blij dat mama mij daarin verder heeft geduwd, dat ik toch eens zou gaan luisteren.
Ja.
En Damia reageerde wel toen je dat zei. Wat ging er door jou heen? Als...
Ja, nee... Allee, ik ben veel in contact, ik geef les hè, aan jongeren die zijn iets ouder, die zijn 18 tot 22. Mm. Maar dat zijn mensen, als je daar iets aan vraagt over de toekomst, die hebben geen idee. Mm. En dat is ook niet nodig dat die dat nu al weten. Mm. Dus ik vind die vraag gewoon absurd. Dat je aan een 15-jarige vraagt van wil je later kinderen, dat kun je gewoon niet weten.
Want is het na zo'n behandeling effectief onmogelijk om nog op een natuurlijke manier...
Dat hangt ervan af, van de behandeling. Ja. Maar dus ja, ik vind dat heel interessant, dat ze dan echt wel ervoor zorgen dat eicellen kunnen bevroren worden, dat gewoon die beslissing later terug kan komen. Dat je nu niet moet zeggen van ik neem een beslissing voor binnen...
Ja. 15 jaar soms, ja. Ja. Dus ja, we zullen pas binnen een aantal jaar weten. Maar het was uiteindelijk niet nodig, Kiana. Dus, maar voilà, ja, die doordachte beslissingen zijn natuurlijk wel heel belangrijk. Want het is inderdaad, je zei het heel mooi, Damia, wat weet je op 15 al wat de toekomst is? En wij hadden jou die vraag ook gesteld, hè, Kiana, van ja, de toekomst, is die nu anders voor of na? Hè? Kijk je nu anders naar die toekomst voor de kanker en na de kanker? En daar, ja... Ik ben wel benieuwd. Vertel maar wat je...
Een heel groot plan voor mij zie ik niet. Ik denk dat ik vooral van dag tot dag leef. Want dat is wat wij ook hebben geleerd toen ik ziek werd. Mama zei van ja, de dood is een groot woord, maar je komt er toch voor te staan. Want je weet nooit als je lichaam niet reageert op de chemo of zoiets. Mama heeft gezegd van, als je iets wilt gaan doen, dan gaan we dat doen. Wilt je iets, dan krijg je dat. En we genieten van dag tot dag. Bijvoorbeeld, 's avonds alles gaan wandelen en dan ergens een warme choco gaan drinken, dat was voor ons heel veel geluk. En daar haalden wij echt ons plezier uit.
Ja.
Dus ja, ik denk vooral dat de toekomst eerst zo gaat zijn.
Dagelijks en dan die motorcross op uw brommer genieten van die momenten?
Ja. Ja, dat was mijn allereerste doel toen ik ziek werd. Van, ik zei, ik ga dit jaar nog rijden op de motto. Want dat was echt wat mij hoop en positiviteit gaf.
Ja.
En dat is uiteindelijk wel gelukt.
Ja, want je bent terug heel intensief aan het crossen ondertussen.
Ja.
Dat hebben we begrepen. Ja. Je liet echt net een belangrijk woord vallen. Hè. De dood valt ook wel even... Ja, dat valt dan, hè, als je met kanker te maken krijgt. Praat jij daarover met... Heb je daar toen over gesproken met jongeren van jouw leeftijd of anderen? Of nu? Hoe kijk je daarnaar?
Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Ik ben altijd heel positief gebleven. En bijvoorbeeld, ik en mama, we hielden elkaar in balans. Ging het bij mij slecht, trok zij mij overeind. Ging het bij haar slecht, trok ik haar overeind. Maar eigenlijk aan de dood zelf hebben we niet vaak gedacht. Alleen zo in het begin van, oh, ik heb kanker, wie weet ga ik dood. Maar uiteindelijk zijn wij heel positief aan de avontuur begonnen.
Ja. In heel veel van wat je nu zegt, Kiana, klinkt inderdaad heel veel positivisme. Hè? Je bent terug op die motor gesprongen. Je gaat ondertussen ook terug naar school.
Ja.
Hoe kijk jij nu naar het leven in de zin, houdt kanker u nog bezig? Is dat dagelijks? Of hoe zit het nog in je leven op dit moment?
Ik denk dat ik toch altijd in mijn achterhoofd gehouden van stel, ik zou het morgen terugkrijgen, dan zou ik vandaag mijn leven... Allee, hoe moet ik het zeggen? Dan zou ik vandaag leven alsof het mijn laatste dag was. Mm-hmm. Van, ik heb een mooi leven gehad. Allee, dat klinkt zo. Maar dan heb ik vandaag al mijn plezier gehad. Maar ik ga toch altijd naar de toekomst met een bang hartje gaan. Want stel, ik krijg het opnieuw. Dat is toch wel even terug naar onder.
Ja. Dat heb je dan waarschijnlijk ook als je terug testen moet gaan doen. Ervaar jij ook elke keer terug?
Toch de mini schrik, ja.
Ja. Ja. Dus het is er ook voor jou eigenlijk wel altijd een beetje.
Ja, die kanker. Klopt.
Ja, inderdaad.
Ik denk dat dat bij elke kankerpatiënt nooit weggaat.
Nee, inderdaad, dat kunnen wij bevestigen. Ja. Dat je altijd
wel... We zijn bij contact, als ik zie de patiënten waarmee wij in contact zijn, ook 10, 20 jaar, hebben die nog altijd stress. Ja. Van als ze terug een onderzoek moeten laten doen.
Ja.
Ja, het besef dat je sterfelijk bent, is er wel, hè? Ja. Als je een kankerdiagnose gekregen hebt. Dus,
ja. Ja. Want ja, dus jullie spreken inderdaad ook nog wel vaak met patiënten dan, Damia, als je het onderzoek doet?
Ja, niet zoveel, maar wel telkens als we zo een idee hebben voor een project. Wij bekijken dat vanuit een wetenschappelijk standpunt, maar dan wil je ook weten van hoe kijken de patiënten daarnaar. En wat is hun opinie? En soms zeggen we van, ah ja, dit is eigenlijk wat we willen bekomen. En dan zeggen ze, maar nee, want wij moeten dan 5 keer naar het ziekenhuis komen die week en zo. Dat willen we niet. Dus wij spreken wel met patiënten daarover. En dus er zijn een aantal patiënten die we nu opvolgen. Ja. Vanwaar dat we wel veel input krijgen. En die ons ook doen kijken naar een project in op een andere manier.
Ah ja, oké. Okay. Dus zij geven echt het perspectief vanuit de patiënt.
Ja, als wij een project willen submitten voor een geld te krijgen, dan vragen we ook eerst advies aan patiënten.
Ja, oké. Okay, ja. En zijn zij ook heel ongeduldig om dan aan de slag te om echt te kunnen met die testen aan de slag te gaan?
Niet per se, want de meeste van de patiënten zijn eigenlijk patiënten die aan kanker genezen zijn. Toch voorlopig geen therapie nodig hebben. En die weten ook hoe traag het gaat. Dat zijn mensen die veel met wetenschappers hebben gecommuniceerd. Dus die weten van, als wij nu geld gaan vragen, dan is dat er misschien binnen 15 jaar.
Ja.
Dus die beseffen dat.
Ja. Ja, en dat is wel een hele belangrijke die je zegt, want dat lijkt allemaal heel ver, maar inderdaad, die kleine stappen, elk moment zijn heel belangrijk. Dus dat lijkt zo van, ja, ik geef hier geld voor iets dat ander pas zal zijn, maar besef dat het ook is dankzij onderzoek van 20 jaar geleden dat we nu bepaalde dingen hebben. Dus we moeten dat echt in dat perspectief zetten natuurlijk. Ja. Misschien moeten we dan kijken naar een tip of een vraag die we ook aan iedereen stellen. Als iemand naar jou komt en zegt, Kiane, het is kanker, wat nu? Wat geef jij dan mee?
Ja, positiviteit is... Dat was bij mij het grootste deel van mijn genezing, dus ik zou het zo doorgeven.
Ja.
Want we kunnen niet teruggaan, dus erdoor gaan.
Ja. En heel specifiek als jongere bijvoorbeeld, wat is voor jou dan een tip aan... Eventueel iemand die jonger is, erdoor moet. Dat positivisme zeker. En zijn er nog andere zaken die jou enorm veel energie hebben gegeven?
Geluk uit de kleine dingen halen.
Mm-hmm.
Dat is wat mij erdoor heeft gehaald. En de positiviteit van mijn mama natuurlijk.
Ja.
En de steun rondom ons ook nog heel hard.
Ja. Ja. Dat is ook wel een mooie oproep elke keer weer. Ja. En Damia, misschien die vraag voor jou ook. Iemand komt naar jou, het is kanker. Wat nu? Wat zeg jij?
Ja, ik denk dat ik Kiana gewoon ga herhalen. Ik vond dat zo mooi. Ja, er is zo'n zin uit de serie Game of Thrones.
Mm-hmm.
Dat ze zegt, de dood is er nu. Wat antwoord je tegen de dood? Not today. Dat is hetgeen waarmee ook met mijn familie en zo, die in contact zijn geweest van... Niet voor vandaag. We vechten tegen en we blijven, zoals Kiana zegt, positief zijn.
Ja. Ja. Mooi. Niet vandaag.
Niet vandaag.
Okay.
Vandaag zijn we hoopvol.
Ja, ja. Absoluut. Heel erg bedankt, Damia, om te komen delen waar dat jullie mee bezig zijn, voor het ongelooflijk waardevolle onderzoek waar jullie mee bezig zijn. We gaan absoluut nog een warme oproep doen om die fondsen te blijven innen, want het is zo belangrijk. Dat heb je vandaag nog maar eens bewezen. Dus dank je wel om het te komen delen en hier te zijn.
Veel plezier.
En Kiana, ook dank aan jou. Het is super belangrijk dat ook de jonge stem gehoord wordt, want ook jongeren krijgen met kanker te maken. Dus heel straf dat jij het zag zitten om hier bij ons ook te zijn en zo open te delen. Dank je wel.
Ik wil jullie ook heel veel bedanken dat ik hier aanwezig mocht zijn. Want ik vind het ook heel leuk om mijn eigen stem uit te brengen.
Ja. Wauw, dus hebben we ook nodig.
Dank je wel.
Ja. Maai, wat een aflevering. Ja. We hebben het op twee manieren over de toekomst kunnen hebben. Ja. Enerzijds de toekomst van het wetenschappelijk onderzoek. En anderzijds hoe dat onderzoek en de evolutie daarin toch aan heel veel mensen toekomst geeft.
Ja.
Aan jongeren, aan zoveel mensen rondom ons. Dus heel mooi.
Heel hoopvol.
Zeker, ja. Waar we het niet over gehad hebben, is natuurlijk na zo'n behandeling, is er ook effectief veel dat verandert in ons leven.
Mm-hmm.
Dat is zeker food voor andere podcasts. Maar we willen absoluut wel een stukje uit ons boek voorlezen dat daarover gaat.
Ja.
En hey, als er iets is wat je nu wel kan, dan is het doorbijten. Weer opstaan als je valt en mogelijkheden van alle kanten bekijken. Je merkt aan alles dat je volwassener bent. Je weet wat het is als dood en leven je uitdagen en hoe je verantwoordelijkheid neemt in de moeilijke tochten die je in het leven soms te maken hebt. Je leerde met krabben en monsters praten. Bovendien ben je gewapend met littekens en ervaringen die enkel doorgewinterde strijders kunnen voorleggen. Je lichaam is 1000 levens sterk, want het overwon een oorlog en recupereerde van chirurgische ingrepen, radio- en chemotherapie. Je emotionele veerkracht is bovendien zo rekbaar dat je het palet aan emoties waarmee een mens te maken kan krijgen, makkelijker doorzwemt. Je hebt immers je trouwe kompas in de hand en het wolkje hoop in je achterzak. Dus met al de waardigheid die je in je hebt, zet je een kroon op je hoofd en regeer je over je eigen leven. Met deze tekst willen we deze aflevering ook afsluiten.
Ja. Ja.
We willen natuurlijk absoluut AFAS Foundation en het VUB Jamina Crossa Fonds bedanken en al onze gasten die we tot nu toe mochten spreken. Alle informatie vind je op hetiskanker.be, want kanker bespreekbaar maken is heel belangrijk. Onderzoek is nog veel belangrijker.
Ja, en ik denk dat iedereen dat ook nu wel echt begrepen heeft uit de aflevering. Damia heeft het zelf verteld. Dus druk op de knop, doe een donatie. Jullie hebben gehoord hoeveel geld er nodig is om dat onderzoek echt terdege en goed te kunnen uitvoeren. Dus ga even naar de website kijken, hetiskanker.be. Er staat een knop waarop je kan drukken en een bijdrage kan leveren aan het onderzoek. Erover praten is belangrijk inderdaad, maar het onderzoek ondersteunen zo mogelijk nog meer. Als je er graag over praat, op de website staan ook alle afleveringen. Je kan je herbeluisteren, kan je delen met vrienden of familie. En open het gesprek, zodat kanker bespreekbaar wordt. En dat door middel van gesprekken en onderzoek er hoop komt voor heel veel mensen die de diagnose krijgen. Maar rest ons nog eens om jullie effectief uit te nodigen om alle podcastafleveringen nog eens te beluisteren, te delen, er samen over te spreken. Ben je zelf ziek of ken je iemand die ziek is? Zet die kroon op je hoofd en stap het leven in. Voor jullie en jullie levenslust komt elke dag de zon op.